Goedemorgen allemaal. Even een inleidend vraagje. Het is geen quiz, u kunt niet af zijn of zo. Maar wie doet hier wel eens aan series bingen? Ja. Wie heeft geen idee wat series bingen is? Jullie weten dat niet? Ja. Nee, kijk, toen ik nog tiener was, toen, dan zat je elke week, als je een serie volgde, moest je gewoon elke week op het juiste moment voor de televisie zitten. Want ja, dan werd die uitgezonden en dan kon je kijken. En dan moest je weer een week wachten. En aan het eind van het seizoen, dan was er de seizoensfinale. En dan moest je dan de hele zomer wachten, totdat je dan weer wist hoe het verder ging. Nou, tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal Netflix en dat soort dingen. En kun je gewoon al die afleveringen achter elkaar doorkijken. En dat heeft een heel, Iets heel positiefs, want dan raak je het verhaal niet zo makkelijk kwijt. Hè? Als je een week later krijg je de volgende aflevering en dan, wat was er ook weer gebeurd en hoe ging het ook weer verder? Nou hebben we hier natuurlijk de afgelopen maanden, het afgelopen seizoen, kerkelijk seizoen, hebben we hier al 9 themapreken gehad over ga mee op reis. En als ik u nu vraag van kunt u even alle thema's opnoemen, dan zal het misschien een beetje lastig worden. En toen dacht ik even, het zou eigenlijk mooi zijn als we gewoon eens een keer gingen preekbingen. Gewoon op een zondag, hè, dan komen we hier 's morgens aan en dan zijn er 9 sprekers, 10 sprekers, die gaan allemaal een preek houden. En dan heb je dat hele verhaal in 1 keer door. Ik zie al wat enthousiasme, ik neem het mee gewoon voor volgend seizoen. Ga je mee op reis? We hebben een hele reis gemaakt. En dit is de laatste aflevering van het seizoen. En de vraag is natuurlijk, is dan ook de serie afgelopen? Ik ga je eerst even mee terugnemen. We gaan even een mini-bintje doen van de afgelopen 9 thema's. De reis die we maakten was een reis met Abraham. We gingen met hem mee, zijn hele leven lang, zoals het beschreven is in Genesis. En dat begon natuurlijk met de roeping. God zegt tegen Abraham, ga weg van de plek waar je woont en ga naar het land wat ik je zal wijzen. En wat gebeurde er? Abraham ging. Nou, dat is al een hele belangrijke les voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente. Als God roept, wat doe je dan? In principe reageer je op die roeping. In principe doe je wat God zegt. Nou, Abraham deed dat, ging op reis, kwam terecht in Canaan. En ja, wat dan? Nou, het was een mooi land. Hij had daar zijn tent, hij had daar zijn schapen en zijn kamelen en alles en nog wat. En toen kwam er een droogte en een hongersnood. Dus wat dacht Abraham? Van ja, ik zit er nou wel in dat beloofde land, maar er was geen hongersnood beloofd, toch? Laat ik maar even naar Egypte gaan. En dan is hij ook nog een beetje bang, want zijn vrouw Sarah, dat is nogal een schoonheid. Rond die tijd was ze eind 60. Maar goed, het was een schoonheid. En hij was bang van, nou ja, als ik daar kom, dan denkt die farao van, oeh, knappe meid, die wil ik in mijn harem. En dan ja, is ze al getrouwd met mij, dus dan maakt hij mijn kopje kleiner. Dus hij zegt van, nee, het is mijn zus. Heel gedoe. Je kent het verhaal wel. Je herinner je misschien nog de preek wel. Wie herinnert zich de preek nog? Oeh, dat valt mee. Hij pleegt bedrog. En farao neemt toch Sarah in zijn harem. En dat gaat allemaal mis. En God grijpt in. Nou, soms bedenken we even hoe het moet. Vullen we zelf dingen in en maken we fouten. Dat kan. De belangrijke les hieruit is toch dat God gewoon verder gaat met Abraham. God zegt, ho ho, dit was niet de bedoeling. We doen het anders. En Abraham kan ervan leren. Nou, dan komt er nog een, dan is hij weer terug in Canaan en het gaat hartstikke goed en hij krijgt steeds meer schapen. En zijn neef Lot, die meegekomen was, krijgt ook steeds meer schapen. En al die schapen hebben met elkaar. Dat is nogal een kudde. En er komt ruzie tussen de herders. Er is te weinig water, te weinig gras, weet ik het allemaal niet. Dus op een gegeven moment zegt Abraham, joh, dat kan niet, we moeten uit elkaar. Waar wil jij heen, links of rechts? En Lot, de jongste, pakt het mooiste stuk land voor zichzelf. Niet netjes, hoort niet, fout. Maar Abraham zegt, oké, doen we. Ik vertrouw op God. Belangrijke les hieruit. En een les die Jezus later heel veel keer nog zal herhalen. Is als je met God leeft, leef je niet om te domineren, maar om te dienen. Dat had Abraham hier helemaal goed. Dan, neef Lot zit in Sodom, in dat mooie vruchtbare gebied. Maar dan komen er buitenlandse troepen en die plegen een invasie en die voeren heel Sodom af en plunderen de hele boel. En wat doet Abraham? Dat laat hij niet gebeuren. Hij gaat er achteraan met zijn leger en hij bevrijdt de mensen van Sodom en zijn neef. Hij doet iets wat goed is op dat moment. Er staat nergens dat hij eerst God raadpleegt. Hij doet het gewoon. Hij gaat er achteraan en hij doet iets wat in zijn ogen in ieder geval rechtvaardig is. Die strijd aangaan. En ook daarin lezen we in de hele Bijbel eigenlijk dat het iets is wat, als je God volgt, dan moet rechtvaardigheid, gerechtigheid, dat moet hoog op de agenda staan. En dan hoef je niet te gaan bidden van, moet ik nu wel iets doen als dat rechtvaardig is, of kan ik het gewoon maar laten zitten? Nee, dat hoort er gewoon bij. Dat zien we dus ook bij Abraham. Goed, dus roeping, prima, misstap, oei. De minsten zijn prima, strijden voor rechtheid. Abraham zit lekker in de flow. Geestelijk gaat het allemaal hartstikke goed. Maar ja, hij zou een erfgenaam krijgen. Dat had God hem beloofd. Je krijgt een erfgenaam en die komt maar niet. En hij had het al eens met God over gehad. Van ja, dan moet Eliezer maar mijn spullen gaan erven straks. Nee, zegt God, je krijgt een erfgenaam. En na een jaar of 10, dan zitten ze toch een beetje zo in die tent, Sarah en Abraham. En die denken van, ja, dit wordt hem niet meer, hè. Sarah al weet ook al van, dat kan niet meer. Die weten echt wel waar de babytjes vandaan kwamen. En dan denken ze, weet je, als je nou mijn slavin Hagar neemt, als bijvrouw, en dan kan die jou misschien die erfgenaam geven. Want ja, misschien ben jij de vader, maar ben ik niet de moeder. Nou, daar gaat ze dus een redelijk end om Gods plan heen. Daar was niks van gezegd. Maar goed, Abraham denkt van ja, nou dat moet dan misschien maar. En inderdaad, Hagar raakt zwanger. Nou, daar komt een boel gedoe van. Ismaël wordt geboren. Er komt spanning in dat gezin. Voor de geboorte van Ismaël, daarna. En een heleboel nare dingen. En het is een flinke fout. Maar ook nu gaat God gewoon met Abraham verder. Nee, Abraham, dit was het niet. En hij zorgt ook voor Hagar en Ismaël. Nou, dan sluit God een verbond met Abraham. We zijn inmiddels bij aflevering 6. Het seizoen is al aardig en gevorderd. Er zijn hoogtepunten geweest en dieptepunten. En hier komt er weer een hoogtepunt. Want God sluit een verbond met Abraham. Er wordt een offer. Abraham moet een offer klaarmaken. En God gaat daar doorheen als een soort van vuurkolom. Mooi verhaal. En dat verbond van wat God dan met Abraham sluit, is ook een verbond voor de kinderen van Abraham, voor zijn nageslacht. En in het Nieuwe Testament in Romeinen lezen we ook dat alle gelovigen ook geestelijke kinderen zijn van Abraham. Dus dat geldt ook voor ons. Dat is ook een verbond met ons. Een mooi moment. Een moment waarop het weer echt helemaal omhoog gaat. En dan gaat het verder, want dan op een gegeven moment komt God bij Abraham en hij is op weg naar Sodom. Om te kijken of het daar echt zo erg is als hij gehoord heeft en om die plaats dan te vernietigen. En wat doet Abraham? Abraham pleit voor Sodom. We kunnen zeggen hij pleit voor Lot, maar dat staat niet. Hij staat alleen dat hij voor Sodom pleit. Hij pleit voor een plek waar het slecht gaat, waar mensen doen wat God verboden heeft. En hij pleit voor hen. En Abraham laat hier een stukje zien van hoe de mens bedoeld is eigenlijk. Hij doet voorbeden voor mensen. En hij neemt ook die rol die Adam kreeg en samen met Eva als rentmeesters, als heersers over de wereld, namens God. En dat leert ons ook dat wij naar God mogen komen. Met onze noden, maar ook met de wereld om ons heen. En we mogen ook bidden voor plekken waar het niet zo goed gaat. We mogen ook bidden buiten onze christelijke bubbel. We zijn medewerkers van God in die zin. Nou, en dan, aflevering 8, hè. Weet u dit nog? Iedereen zakdoekjes en zo. Prachtig. Abraham 100, Sarah 90 en ze krijgen een kind. Nou, geweldig. God is een God van wonderen. En dat moeten we niet vergeten. Er zijn heel veel dingen die we zelf mogen doen, zelf moeten doen ook. Maar er zijn ook wonderen. En God kan het onmogelijke doen. En hij deed daar het onmogelijke. Later deed hij nog een keer het onmogelijke toen hij zijn zoon stuurde en op werd uit het graf. Een prachtige aflevering in deze serie. En ja, dan zijn we er bijna. Hè? Je denkt van, nou, het gaat nu goed. Hij heeft nu een erfgenaam. Die belofte van dat land, dat gaat komen allemaal. En wow, we gaan echt. Maar je weet ook, hè, als je wel eens een serie kijkt, dat als het allemaal zo goed gaat, dan kan het eigenlijk niet anders. Of er gaat een twist komen. Een rare gebeurtenis waardoor ineens alles weer anders lijkt. En ja hoor, er komt een beproeving. Abraham, ik heb je na zo lang wachten, zo al die jaren, in je ouderdom een zoon gegeven, je erfgenaam, en die mag je nu offeren. Nou, onmogelijke vraag eigenlijk. Maar Abraham heeft inmiddels geleerd. Als God iets zegt, dan doet hij het ook. Ik kan hem vertrouwen. Dus vertrouwen, dat eerder in de zangdienst ook al hoorde, hè. En hij zegt van, ja, ik weet niet hoe. Isaac is mijn erfgenaam, dus hij blijft leven en toch moet ik hem doden. Geen idee, het zal wel goed komen. En het kwam goed. En ja, dit verwijst natuurlijk ook een beetje door naar later als God zelf zijn zoon zal offeren voor ons. Dat kwam ook goed, maar ook wel door heel veel moeite en pijn heen. En dan nu. Ja. De laatste aflevering. En komt het nu echt helemaal goed? Want dat land Canaan, dat is voor zijn nakomelingen. Dus ja, je gaat zitten, je zet de chips klaar en de cola. En je denkt van, nou, nu eens even zien hoe Abraham koning wordt van Canaan. Hoe gaat dat gebeuren? Hè? Zal hij zijn leger hebben of zal God iets groots doen of wat dan ook? Nou, we lezen erover in Genesis. En ik heb, het is een heel lang verhaal, maar ik heb er even de essentie uitgehaald. Dat is Genesis 23, vers 17 en 18. En wat er gebeurd is, de vrouw van Abraham, Sarai, is overleden. 127 jaar oud. Dat is heel verdrietig. En Abraham wil haar begraven in een graf wat van hem is. En hij gaat naar Mamre. En daar heeft hij zijn oog laten vallen op een veld waar hij zijn vrouw wil begraven. En hij koopt dat veld. Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen erop op dat stuk land, als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. Abraham koopt een stuk land. En hij heeft nu een stukje Canaan. Wettelijk, juridisch, legaal, alles netjes in bezit. Na 62 jaar in het beloofde land heeft hij een akker met bomen en een grot die moest dienen als graf. Hij heeft 62 jaar gewacht en hij heeft één zoon en een graf. Een anticlimax. Is dat alles? Na zo lang wachten, na zoveel lessen, zoveel moeite, zijn zoon geofferd bijna. En dan krijgt hij één veld met wat bomen en een graf. En uiteindelijk als we dan, wij weten hoe het verder gaat, en dan weten we dat het ook heel lang gaat duren nog, voordat dat land echt in bezit komt van de nakomelingen van Abraham. Ze moeten eerst nog naar Egypte en dan komen ze terug en dan moeten ze het veroveren. En dan pas, heel veel generaties later komt, gebeurt dat. En dan zit je dan te kijken naar die aflevering van, ja, wat betekent dit nou? Nou, Abraham wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Zijn geloof was ook rotsvast, hè? Dat hebben we immers gemerkt in al die keren dat hij geweldige dingen doet, geweldige geloofstappen neemt. Maar tegelijkertijd heeft hij ook flink wat fouten gemaakt, dat hebben we ook al gemerkt. Het is net als een beetje als met David, hè? Dat was een man naar Gods hart. En als je ziet wat hij allemaal uitgevroten heeft, die zou in de gemiddelde gemeente al snel onder tucht staan en niet meer op het podium mogen en weet ik het allemaal niet. Maar Abraham was een man naar Gods hart. Weet u, God kent ons. God weet dat we niet meer volmaakt zijn. Wij maken fouten als mensen. En het lijkt er toch wel sterk op dat God geen volmaakte mensen zoekt, maar mensen die hem willen volgen, die hem willen vertrouwen. Het is een gelijkenis van drie mensen die krijgen allemaal een geldbedrag van hun heer en dan gaat de heer gaat weg. En de een die twee die gaan dan mee handelen en die verdubbelen het bedrag. En de derde zegt, ja nee, ik was bang om iets fout te doen. Dus ik heb het begraven en hier heeft iets geld weer terug. Nou, welke van de drie was ook alweer niet helemaal goed bezig? Inderdaad, diegene die niets had gedaan. Dus het niet maken van fouten is niet het criterium wat God het belangrijkste vindt. Ik denk dat het belangrijk is dat je doet wat hij zegt. Abraham, die ging toen hij werd geroepen. En hij wachtte op de belofte. Soms was hij een beetje ongeduldig en dan deed hij even wat fout. Maar God zegende hem. God liet merken dat hij van hem hield en dat hij hem ook vertrouwde. God raadpleegde hem toen hij Sodom wilde vernietigen. En de instelling van Abraham was God te gehoorzamen. En uiteindelijk, tegen het eind van zijn leven, wist hij God gehoorzamen wat het mij ook zou kosten. Hoe sta jij erin? Hoe staat u erin? Hoe staan wij daarin? Willen we God gehoorzamen wat het ook zou kosten? Wat mag God van je vragen? De houding van Abraham, die zag ik mooi verwoord door Wouter van der Toren. Volgens mij is hij ook theoloog. Werkt voor Jesus.net, internet-evangelist. En die zei, wat is de essentie van Abrahams houding naar God? Vertrouwen en geloven. En wat is de essentie van Gods belofte? Een zegen, een rijke zegen. Abraham die kreeg heel veel vee. Maar ook die rijke belofte, want hij kreeg ook heel veel niet, maar dat was een beloofd. De les van deze hele serie, van dit seizoen, is in feite heel simpel. Vertrouw op God en doe wat hij zegt. Zo simpel is het. Toen Abraham stierf was hij een rijk man, maar dat land wat hem beloofd was, daar had hij alleen maar dat ene veld van met een graf. Dat stelde helemaal niks voor eigenlijk. Maar hij geloofde dat God het goed zou maken, dat God zijn belofte zou nakomen, dat God dit land aan zijn nakomelingen zou geven. Het was genoeg voor Abraham. Dus dit is geen anticlimax. Dankzij het geloof van Abraham is dit gewoon een prachtig einde. Yes, ik heb een stukje van dat land. En de rest komt wel. En dat betekent ook dat de serie niet is afgelopen. Hè? En dan zit je daar en dan kijk je, ach, het gaat verder. Na de vakantie, ach man, dan jullie moeten nog wachten. Het is helaas geen Netflix-spreek. Dus je kunt niet alvast naar seizoen 2 gaan. Dat komt pas na de zomer, spijt me. Maar ik wil toch een tipje van de sluier oplichten. Hoe gaat het verhaal verder? Nou, ik zat zo te kijken naar dat graf wat hij heeft, dat graf bij Machpela. En toen dacht ik ineens van ja, maar wacht even. Er is nog een verhaal wat begint met een graf. En dat verhaal staat in de Handelingen. Dat begint met het graf van Jezus, het lege graf. De discipelen die waren opgetrokken met Jezus, jarenlang. Ze verwachten het koninkrijk van God. Jezus werd ingehaald als een vorst in Jeruzalem. Hosanna, Hosanna. En toen ging het ineens helemaal mis. En toen was hij dood, toen lag hij in een graf. En toen was het graf ineens leeg. Jezus was opgestaan. En toen begon er een nieuwe reis. Een reis vanuit Jeruzalem de hele wereld over. Waar het goede nieuws werd verkondigd. Het koninkrijk van God, waar ze op wachten, die discipelen, dat moesten ze dus zelf gaan brengen naar de wereld. Dat moesten ze zelf zichtbaar maken door het evangelie te verkondigen. En ja, wij zijn hun nazaten, wij zijn hun erfgenamen. Dat is ook onze opdracht. Dus wij zijn deel van dit verhaal. Vanuit het graf van Jezus is het evangelie naar alle hoeken van de wereld gebracht. Door mensen die geloofden en deden wat God zei. Ga uit, verkondig het evangelie. En het ging niet vanzelf, er ging ook van alles fout. Ook dat staat in Handelingen. Het was niet allemaal Hosanna. Maar dwars door alles heen kwam God tot zijn doel. Dus we moeten doen wat God zegt. Nou, wat zegt God dan? Ja, dat is soms wel een beetje lastig, hè? Wat zegt God nou? Weet u, ik weet zeker dat God spreekt nu. God spreekt direct tot mensen. Hij heeft mij best wel een paar keer gezegd wat ik moest doen. En ik heb geprobeerd dat meestal ook wel te doen. En dat doet hij ook met u. Met jou, met deze gemeente, God spreekt. Er hangen volgens mij nog wel 1 of 2 profetieën achter op het bord daar. Maar we hebben ook de Bijbel. We hebben hier een boek vol met dingen die God tegen ons wil zeggen. Die God heeft laten opschrijven voor ons. En er staat in onder andere dat we de evangelie moeten verkondigen. Dat we mogen bidden voor zieken. Maar ook, staat er heel veel, en veel meer dan ik altijd dacht eigenlijk. Daar kom ik de laatste jaren pas achter, over recht doen en gerechtigheid. Gewoon doen. Over opkomen voor en zorgen voor de zwakken in de samenleving. Over het helpen van vreemdelingen. En ik ga niet de hele vluchtelingencrisis hier bespreken, maar er staat wel iets over in. En hoe we dat misschien moeten uitwerken, dat is natuurlijk een hele vraag. Maar er staat in dat we moeten opkomen voor de zwakken. Ook voor in de Bijbel zijn het de weduwen en wezen. En dat we moeten bidden. Wat nemen we dan mee naar het volgende seizoen hiervan? Nou, ik weet niet of dit een preview is van het volgende thema, want dat is nog niet helemaal uitgewerkt. Maar dit is wel een beetje van wat ik meeneem uit de eerste serie en naar volgend jaar. Een vraag. Hoe reageren wij als God roept? En dat geldt voor ons als gemeente. Denken we dat God ons echt roept om in de groene buurt het evangelie te verkondigen? Wat doen we dan ermee? Het geldt ook voor jou persoonlijk. Wat zegt God tegen je? Over je werk, of over je hobby's, of over je wijk, of over je buren. Over de stappen die je misschien moet zetten in je geloofsleven. Hoe reageren wij? Nou, dan bestaan we natuurlijk als rank 50 jaar. Ik besta ietsje langer. Maar niet in de rank. En er zijn dingen gebeurd in het verleden. Ik heb er misschien een paar meegemaakt, maar er zijn er nog veel meer geweest. Dingen in deze gemeente die verkeerd zijn gegaan. En dan hebben we straks een reunie en ach jongens. Ja, nee, dat was niet goed, hè? Nee, dat was niet mooi, hè? Nee. Ah, man. Durven wij, ondanks alle fouten die we maken, als gemeente en als mensen persoonlijk, door te gaan? Wat is onze focus? Is onze focus op hoe, wat er mis is gegaan, en dan liefst bij die anderen natuurlijk, want onze eigen fout is wat lastiger. Of focussen we op Gods genade, op zijn plan? Nou, ik denk dat dat laatste gezonder is. Tuurlijk hebben we fouten gemaakt. En tuurlijk moet er soms wel uitgesproken worden. En tuurlijk, maar God gaat verder met ons. En God gaat vooral ook verder met die ander die fouten naar jou heeft gemaakt. Ook daarmee gaat God verder. Andere belangrijke vraag, hoe meten wij succes? Het zal jullie misschien opgevallen zijn als je wel eens in de VBG geweest bent dat deze gemeente kleiner is. Ja? Nou, oké. Dus, is de VBG succesvoller? Nee. Waarom? God geeft mensen. God geeft wasdom. God bouwt zijn gemeente. En God geeft ons een taak. Laten we die taak doen. En de rest kunnen we aan God overlaten. Abraham had 1 erfgenaam. En 1 stukje land. Was zijn leven een succes? Dacht wel, hè? Ik bedoel, we hebben het nog steeds over. We hebben het hele jaar over Abraham gehad. Een van de bekendste figuren uit de Bijbel. En hij eindigde met 1 erfgenaam en 1 graf. Hij deed er trouwens wel van alles aan, hè? Want hij liet bijvoorbeeld zijn knecht erop uitgaan om een vrouw te zoeken voor Isaac. En weet u hoeveel zonen Abraham had? Wie denkt dat het 2 zijn? Ja, u voelt de strikvraag al aankomen, hè? Nee, hij is na de dood van Sarah nog een vrouw genomen en daar heeft die zoon erbij verwekt. En die zoon heeft hij allemaal weggestuurd, want hij wist, dit land is voor Isaac en niet voor de rest. Dus hij heeft een flink stuk erfenis meegegeven en zegt, jongens, stuur nog eens een briefje, kleitabletje of zo, hè? En het gaat je goed, maar dit is voor Isaac. Dus met dat kleine wat hij had, is hij wel heel zorgvuldig omgegaan. Goed. Ja. Hij zou nog verder moeten. Ja. En een belangrijke vraag natuurlijk is ook, wat is je motivatie? Waarom dien je eigenlijk God? Waarom ben je bij God? Waarom zit je eigenlijk hier? Is het gehoorzaamheid of ga je voor het resultaat? We hadden vorige week die preek over dat brood, hè, over al die mensen die bij Jezus kwamen. En dat is allemaal hartstikke goed, Jezus. Ja, zegt Jezus, leuk hoor, je komt hier omdat ik gewoon dat brood maar uitdeel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je mijn vlees eet. Nou, toen waren ze gauw weg. Wat is onze motivatie? Komen we voor de lekkernijen? Of komen we voor God? Weet je, we hebben een kleine gemeente in een grote stad. En het lijkt een beetje onmogelijk zoals we hier zitten, maar dat doet er niet toe. De belangrijkste vraag is, wat wil God met ons doen? En nou, daar heb ik een beetje over zitten mijmeren, een beetje over zitten denken en zitten bidden. En dan zie je wat lijntjes verschijnen en ik wil jullie even iets een klein verontrustend beeld schetsen. Waarvan ik niet ga claimen van zo spreekt de Heer, maar... Dit is wat ik even de lijntjes die ik bij elkaar zie komen. Met alles wat er, alle initiatieven die er nu lopen, alles wat er gebeurt, alles waar we over nadenken. We willen misschien volgend jaar een project gaan doen. Meer missionair te worden als gemeente. We zijn wat actief in de buurt hier. En weet je nog die preek van Willem Boersma onlangs? Dat is dus het verontrustende. Die begon over wat wij ervan zouden vinden als er ineens allemaal mensen bij ons zouden komen in de gemeente die niet zo netjes zijn als wij. Van buiten. Het soort mensen dat rond Jezus liep. De tollenaars, de prostituees, de melaatsen, de verschoppelingen. Waar je niet mee gezien wilde worden. Wat gebeurt er als die hier binnenkomen? En toen moest ik weer denken aan Abraham, die daar een beetje voorbeden gaat staan doen voor Sodom. Kom op, Sodom. Ik bedoel, als ik zeg Sodom, zeg je van, oh ja, leuk. Nee, natuurlijk niet. Zeg je, ja, dat is helemaal fout. Helemaal fout, 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 fout. Hartstikke fout. En er waren niet eens 10 mensen die het evangelie hadden aanvaard. Niet die 10 mensen die God dienden. In die hele stad. Nou, ik snap heel goed dat God er klaar mee is. Nee. Abraham, die had dus eerst gewoon die hele stad gered, hè? Met zijn legertje. Het gevaar voor eigen leven was hij erachteraan gegaan. En ze had ze teruggehaald. En na bad hij voor ze. En hoe gaan wij nou met de buitenwereld om? Blijven wij in ons christelijke bubbeltje? Of zeggen we, ja, nee, wacht even. Wat wij hebben is ook voor die andere mensen. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor ons. Ja, natuurlijk voor iedere christen. Maar wij zitten nu hier samen knus in de rank. Dus ik spreek jullie even aan. En mezelf. Ik denk dat er hier een belangrijke uitdaging ligt. Denk er eens over na deze zomer, of jullie dat ook denken. En dan zien we elkaar in september natuurlijk bij de barbecue. En dan kunnen we het er eens even goed over hebben. Ja. Zou het leuk zijn als er ook prostituees binnenkwamen en belastinginspecteurs. AIDS-patiënten. Ja. Ik weet het niet. Maar ik ben wel benieuwd wat er gaat gebeuren volgend jaar. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren volgende week. En ik ben heel benieuwd naar seizoen 2. Nou, seizoen 2, seizoen 51 als ik het goed heb. Hè? Ja. Uitsmijtertje. De kerk is een plek waar zondaars genezing vinden. Het is niet een museum voor heiligen. In de woorden van Paus Franciscus, de kerk is een veldhospitaal. Amen. Zullen we eerst gewoon even nog bidden? Ik zal een gebed uitspreken en daarna mag het aanbiddingsteam komen. Die spelen dan het jaarthema lied nog een keer. Vader in de hemel, als we zo gehoord hebben wat u deed in het leven van Abraham en door het leven van Abraham, dan is dat een machtig voorbeeld voor ons. Het is best lastig om daar aan te tippen, maar Heer, we willen u gehoorzamen. Ik wil u gehoorzamen, Heer. Heer, help ons om uw weg te zien, om te doen wat u vraagt. Heer, niet te doen wat wij willen. Heer, zullen we als gemeente zijn, zullen we persoonlijk zijn. Heer, en zegen ons met die last, Heer. Heer, want uw last is licht, uw juk is zacht en wat u wilt, Heer, dat is het goede. Heer, dank u wel dat u verder gaat met de gemeente, dat waar we fouten maken, dat u ons weer opraapt en verder met ons gaat. Heer, dat we vol mogen houden, ook als we struikelen. Heer, dat u erbij bent en dat u iedere keer weer opnieuw zegt, kom maar, hou maar vol. Heer, dat uw geest bij ons is, uw hand uitgestrekt aan ons. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, help ons om zo verder te gaan, Heer. Om deze wereld te laten zien, Heer, wat een geweldige God u bent. Amen.
Dankjewel René voor de samenvatting van het hele seizoen. Met ontknoping en al. En we zingen inderdaad het themalied. Heer, u roept ons om te gaan. Thank you.
Mooi. En ook nog even credits voor René, want hij heeft een prachtige samenvatting gemaakt van het hele jaar. Maar hij heeft ook heel veel voorbereiding gedaan voor alle sprekers, voor alle themapreken heeft hij voorbereidend werk gedaan. En ik wil hem ook nog even een applaus geven. Hè? Dankjewel René. We gaan deze dienst afsluiten. Ik mag nog een zegen meegeven. Ik dacht vandaag de Franciscaanse zegenbede. Waar het ook gaat over gerechtigheid. Zullen we gaan staan, dan danken we. Dan geef ik de zegen mee. Dan zingen we met elkaar een lied. En dan gaan we met elkaar koffie drinken. Oké. Heer God, dank u wel dat we zo met elkaar dat jaar terug mochten kijken. Kijken naar welke beloftes u geeft. Welke zegen u geeft. Hoe we mogen reageren als mens. En ook vooruitkijken nog naar volgend jaar. Heer, dank u voor wat u heb gesproken vanmorgen, of het nou was door de prediking, door de liederen. Heer, of gewoon in de stilte in ons hart. Heer, dank u wel dat u leeft, dat u spreekt, dat u kracht wil geven om dit leven uit te leven waar u ons in voorgaat. Heer, we willen u volgen en we danken dat u wil zegenen. Mogen de Heer God ons zegenen met onrust, bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen die we plengen voor hen die lijden, door pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost. En mogen God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Dank u wel, Heer, dat u daarbij wil helpen door de Heilige Geest in Jezus' naam. Amen.
We zingen samen tot slot, maak ons tot een stralend licht. René zei, we zijn misschien een klein groepje. We hebben volgens mij eens een keer ons jaarthema gehad. We zijn een dorpje op de berg. Maar dat maakt niet uit, als we maar stralen.